Roy staat op zijn 25ste aan het hoofd van een criminele organisatie.
En dan kan je nog zo'n grote stoere jongen zijn. En kan je nog status en macht heel erg belangrijk vinden. Maar op het moment dat ik mijn moeder hoor huilen, dan breek ik.
Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt al 20 jaar direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis en brengt ze met elkaar in contact. Herstelbemiddeling gebeurt na een misdrijf, ongeluk of seksueel misbruik. Contact met de ander kan voor rust en verwerking zorgen. In deze podcastserie Ervaringsverhalen vertellen deelnemers van Herstelbemiddeling hun verhaal over waarom ze in contact wilden komen met de ander en hoe ze het proces hebben beleefd.
Waar het bij mij eigenlijk allemaal mis is gegaan en hoe mijn leven daarvoor eruit zag, was dat status en macht voor mij gewoon heel erg belangrijk is en was op dat moment.
Na een gewelddadige woningoverval belandt hij in de gevangenis.
Wat ga je zeggen? Ga ik zeggen, ja, het spijt me voor wat ik heb gedaan? Daar komt hun leven niet meer mee terug.
In deze aflevering van Ervaringsverhalen gaat Anna Pastoor in gesprek met Roy over zijn daden en zijn gevoelens ten opzichte van de slachtoffers.
Roy, welkom.
Dankjewel.
En super fijn dat je hier bent en je verhaal wil vertellen. Op je 25ste stond je aan het hoofd van een criminele bende. Nou ja, je wereld bestond uit overvallen, wapentransporten, drugshandel. En uiteindelijk ben je veroordeeld in 2016 voor een gewapende overval. We gaan het straks hebben over de detentieperiode en daarna. Maar kun je iets vertellen over hoe jouw leven eruit zag, zeg maar, voordat je werd opgepakt en veroordeeld?
Jazeker. In ieder geval als eerst bedankt voor de uitnodiging voor dit interview. Waar het bij mij eigenlijk allemaal mis is gegaan en hoe mijn leven daarvoor eruit zag, was dat status en macht voor mij gewoon heel erg belangrijk is en was op dat moment. Nu niet meer, maar toen die tijd wel. En ik ben vroeger, toen ik jong was, ben ik stelselmatig in elkaar geslagen en gepest. Vanaf mijn 5-6e jaar tot aan mijn 8-9e jaar in elkaar geslagen. En mijn moeder zei altijd, Roy, loop ervan weg. Ga naar de juffrouw, ga niks terug doen. En dat heb ik jarenlang gedaan. Alleen op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je niet meer, even grof gezegd, niet meer het pispaaltje van de klas wil zijn. Maar dat andere mensen jou respect gaan geven en op wat voor manier dat dan ook is. Dat maakte voor mij op dat moment niet uit. En dan kom je als eerste in aanmerking met status. Met gerespecteerd worden voor je negatieve gedrag. Want op het moment dat ik iemand sloeg of een grote bek had tegen de leraar, vonden de andere kinderen dat allemaal heel erg geweldig. En ja, op zo'n jonge leeftijd, dan stijgt dat naar je hoofd. En dan, als je daar niet de juiste kennis en vaardigheden hebt om daarmee om te gaan, op die leeftijd, wat ook niet gek is, dan gaat het 9 van de 10 keer verkeerd. En dat is bij mij ook het geval geweest.
Hoe kijk je terug op de daden die je hebt gepleegd, waar je zeg maar voor veroordeeld bent?
Ik kijk daar met gemengde gevoelens kijk ik daar op terug. Ik vind het mooi waar ik nu sta. En hoeveel positieve momenten ik de afgelopen jaren heb mogen ervaren. Maar het gevoel dat ik heel veel mensen pijn en verdriet heb gedaan. Heel veel mensen getraumatiseerd heb. Een toekomstperspectief van mensen heb afgenomen die dat wel verdienen. Dat is de andere kant van het gevoel waar ik mee moet dealen en waar ik de rest van mijn leven mee moet dealen.
Hey, en in 2016 ben jij veroordeeld en heb je een aantal jaren in gevangenis doorgebracht. Ja. Hoe kijk je terug op die periode? Kun je daar iets over vertellen?
Status en macht, nogmaals, was voor mij heel erg belangrijk. En ik heb best wel een behoorlijke mediazaak gehad. Alleen omdat ik de eerste periode in alle beperkingen heb gezeten. Dus dan heb je geen contact met de buitenwereld. Alleen maar met één gevangenisbewaarder die dag. Niet met medegedetineerden. Je krijgt geen media mee. Je hebt geen tv, je hebt geen radio. Je hebt geen boeken of tijdschriften of kranten die je mag lezen. Dus je bent volledig afgezonderd van de buitenwereld. Ondanks dat je al vastzit. Alleen daar is wel... Laat ik het zo zeggen, ik kwam toen op de afdeling nadat ik uit alle beperkingen kwam. En daar zit je met mannen die de media wel hebben gelezen. Dus je komt daar ook weer op zo'n afdeling met een bepaalde status. En met een masker op. En daar kreeg ik ook het respect voor hetgene wat ik had gedaan. En de eerste 2 jaar heb ik mijn eigen daar... Maar eigenlijk het eerste jaar heb ik mijn eigen daar heel erg eigenlijk bij neergelegd. Dat ik dacht van, hey, het is zoals het is. Ik zit mijn straf uit en ik ga weer naar buiten. Alleen mijn moeder, die heeft mij altijd gesteund. En mijn moeder heeft mij, vanaf baby af aan heeft ze altijd naast mij gestaan. En in 2016, toen ik voor mijn laatste zaak opgepakt werd en vast kwam te zitten, heeft mijn advocaat direct gezegd van, luister, je moeder wil geen contact met je hebben en ze vindt dat je nu maar op de blaren gaat zitten. En toen dacht ik, nou ja, weet je wel, 2-3 weken en daarna komt ze wel weer. Maar dat heeft ze een jaar lang volgehouden. Alleen omdat ik nog steeds met die mindset zat van, weet je wel, ik kom daar eigenlijk wel weer buiten en ze komt wel weer terug. Want dat was mijn moeder, die kwam altijd wel weer terug. En die stond altijd wel weer naast me. Alleen na een jaar kwam mijn advocaat in en zei, Roy, hey, terugbelverzoek van je moeder. Zou je er even terug willen bellen? En toen zei ik, oké, we stoppen dit bezoek nu en ik ga terug naar de afdeling. En toen ben ik terug naar de afdeling gegaan. Heb ik mijn moeder opgebeld. En dan kan je nog zo'n grote stoere jongen zijn. En kan je nog status en macht heel erg belangrijk vinden. Maar op het moment dat ik mijn moeder hoor huilen, dan breek ik. Dat was het eerste moment dat ik bewust werd van het feit dat ik niet alleen mezelf ermee had. Maar ook de mensen waarvan ik ontiegelijk veel hou. En ik heb de telefoon opgehangen. Ik ben teruggegaan naar cel. Ik heb de deur dicht gedaan. En ik heb de hele avond en nacht heb ik alleen maar zitten huilen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer 's avonds mijn ogen dicht willen doen met de gedachte dat het arrestatieteam, DSI, wel eens binnen kan komen knallen, waar mijn kinderen notabene bij zijn. Hè? Hoe ga ik dat doen? En ja, dan ga je een veranderingsproces ga je in. Maar ik moest weer opnieuw leren praten. Ik moest opnieuw leren communiceren. Ik moest opnieuw mensen leren vertrouwen, want ik vertrouwde niemand. Hoe ga ik aan mensen vertellen hoe ik mijn eigen voel? Want dat had ik nooit gedaan, want ik heb het altijd weggestopt. Dus dan ga je eerst dat proces in. En ja, ik heb gewoon een hele fijne case manager gehad die mij daarin heeft geholpen en heeft ondersteund.
Ja, inderdaad, ik wilde jou vragen, hoe was het voor jouw naaste om gedetineerd te zijn? Dus nee, je legt al uit, voor je moeder was dat heel moeilijk.
Heel zwaar.
En kun je daar nog iets meer over vertellen?
Nou ja, mijn moeder die heeft natuurlijk wel de media meegekregen toen die tijd. En iedereen kende mij in één keer. Ook de mensen die mij niet kenden. En mijn moeder moet wel gewoon naar de supermarkt. Die moet wel boodschappen doen. Mijn moeder moet wel gewoon naar de werk toe. Alleen, het was de moeder van. Ja. En ik ben niet voor mijn zweetvoeten opgepakt. En ik ben op een manier in de media gekomen met letterlijk en figuurlijk de woorden dat ik een monster ben die mensen martelt. En als je als ouder zijnde dat leest over je kind en daar in de supermarkt ook met regelmaat op wordt aangesproken, dan ga je afstand doen van je eigen leven. En dat heeft mijn moeder ook gedaan. En die ging op een gegeven moment in een andere buurt ging ze de supermarkt in. Omdat ze gewoon niet meer in haar eigen woonplaats naar de supermarkt durfde. Dus ging ze op de fietsje, ging ze naar een andere woonplaats van een vriendin of zo, om daar dan maar boodschappen te doen. En dat is de schade die mijn moeder mij later heeft verteld natuurlijk. En wat mij ook heel erg heeft geraakt. Maar ook wel het gevoel van trots dat ik denk van, ja, maar ik kan nu wel laten zien dat het ook anders kan. En dat je wel trots kan zijn op je zoon. Ondanks dat je dat jarenlang misschien niet hebt kunnen zijn.
Hey, en was dat voor jou eigenlijk het begin van de inkeer, zeg maar, omkeer?
Ik denk wel dat dat, zeg maar, het begin is geweest van mijn herstel. Omdat ik daarvoor niet bewust was van wat ik kon verliezen. En dat was ik na het telefoongesprek met mijn moeder, was ik dat wel. En dat telefoongesprek heeft mij wel aan het denken gezet van, oké, maar hoe ga ik nu uit die wereld komen? Hoe ga ik nu er dadelijk wel zijn voor mijn moeder? Zodat ze me niet hoeft te bellen terwijl ik in de gevangenis zit. Dus ik denk dat het telefoongesprek met mijn moeder de sleutel is geweest voor mijn herstel daarna.
En je zei ook dat je case manager belangrijk voor je was. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Mijn case manager die heeft mij gezien als mens. En de momenten, en die waren soms heel klein. Soms waren het maar 5 minuten dat we elkaar spraken op het kantoortje op de afdeling. Maar in die 5 minuten tijd heeft zij mij wel laten ervaren dat hetgene wat ik heb gedaan, dat ik dat niet ben. En dat er altijd nog een persoon of een mens achter zit. Er zit een verhaal achter. En de momenten dat ik met haar was, had ik het niet over mijn detentie. Had ik het gewoon voor hoe het nou echt met mij ging. En die momenten, die heeft zij mij heel vaak laten ervaren. En ik mag van geluk spreken dat ik zo'n case manager heb. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik op die momenten heb geleerd om mijn masker af te zetten. Om privé dingen waar ik tegen aanliep of mijn gevoel om dat tegen haar uit te spreken. Zonder veroordeeld te worden op hetgene waarvoor ik daar eigenlijk zat. En die kleine succesmomentjes, ik denk dat iedereen die moet ervaren. We hebben allemaal een heel groot succes en allemaal een doel. En dat had ik ook, om niet meer terug naar binnen te gaan. En er te zijn voor de mensen die me ontiegelijk dierbaar zijn en waar ik ontiegelijk veel van hou. Maar hoe kan je dat doel of dat succes behalen? Naar mijn mening kan je dat alleen maar behalen door de kleine succesjes en de kleine doelen daartussenin te vieren en te behalen. En zij heeft mij dat gevoel gegeven en zij heeft mij die ervaringen meegegeven. Waardoor ik elke keer op het moment dat ik dacht van shit, maar wat ga ik nu doen? Hè? Ik trek het niet meer. Weer terugging op cel, weer heel veel frustratie en negatieve gedachten zat. Waren dat de momenten dat zij mij liet ervaren wat ook succesmomenten konden zijn. En ja, dat heeft mij heel erg geholpen in het stukje herstel om uiteindelijk mijn veranderingsproces in werking te zetten.
Ja, en kun je iets vertellen over hoe je toen bij Perspectief Herstelbemiddeling bent aangemeld? Hoe hoorde je daarover?
Ja.
Was het die case manager die je daarover vertelde?
Ja, dat was onder andere de case manager die ik op dat moment had. Ik zat al 26 maanden, ongeveer 26, 27 maanden zat ik al vast. Mijn rechtszaak was pas na 24 maanden onherroepelijk. Dus toen kreeg ik ook weer wat rust. En ik was al in mijn veranderingsproces was ik al bezig. En toen dacht ik van ja, maar ik wil misschien wel het gesprek aangaan met de slachtoffers die ik heb gemaakt. En voornamelijk voor één zaak. Voor de andere zaak waar ik voor veroordeeld ben, zit de persoon in kwestie zelf nu een lange gevangenisstraf uit. Voor een levensdelict. En het was al heel snel kenbaar, waardoor ik had gezegd voor hem hoeft het niet. En voor mij ook niet. Maar voor mijn andere zaak wel. En toen ben ik met Geert, de pastoor uit PI Alphen, ben ik gaan praten. Die kwam altijd bij mijn cel, kwam die altijd langs van hey Roy, hoe gaat het? Ondanks dat ik niet naar de kerk ging of niet gelovig ben, kwam die wel altijd even langs. En vroeg die altijd hoe het echt met mij ging. En hij gaf mij op een gegeven moment de tip van hey, ga via jouw case manager kijken of je een slachtoffer-dadergesprek kan bewerkstelligen en daar actie op kan ondernemen. Want ik denk wel dat het kan werken aan jouw herstel, waar je nu in zit. Dus dat balletje had ik opgegooid bij mijn case manager. En zij had dat toen allemaal in werking gezet. En toen kwam corona. En zoals heel Nederland op slot ging, gingen ook alle gevangenissen op slot. Dus alle overplaatsingen gingen niet. Ik kwam 6 weken in volledige quarantaine te zitten. Dus ik had met niemand voor de rest meer contact. En toen dat op een gegeven moment weer een beetje wegvervaagd was, toen kwam mijn case manager zei, hey Roy, de slachtoffers hebben aangegeven geen contact te willen. En daar moet je eigen dan bij neerleggen en die keuze ook respecteren. En dat heb ik ook gedaan. En heb het eigenlijk daarna weer opzij gezet en mijn focus weer op mezelf gehad. Van oké, ik moet alle hulp aanpakken die ik nu kan pakken en aan mezelf gaan werken om dadelijk ook daadwerkelijk buiten te blijven. Want we roepen heel veel binnen beginnen om buiten te blijven. Maar het balletje ligt bij jezelf. En hoe ga je dat voor jezelf bewerkstelligen?
Hey, waarom had jij in contact willen komen met je slachtoffers?
Omdat ik, wat ik in het begin al aangaf, ik heb mensen hun leven volledig verwoest. Ik heb in die zaak, en ik vind het lastig om erover te praten omdat ik zelf vader ben, maar was ook een kind bij betrokken. En je kan het niet goed praten. Je kan het nooit goed praten wat ik heb gedaan en dat zou ik ook absoluut niet doen. Maar je zoekt toch op een of andere manier een manier om een signaal af te geven dat ik het zelf ook niet goedkeur wat ik heb gedaan. En ik had het gisteren toevallig nog met iemand erover. En ja, ik ben ook beschadigd. En ja, ik vind het lastig om over bepaalde dingen te praten. Alleen als ik dat niet doe, dan ga ik weer terug als hoe het toen ook was. Ga ik het weer opkroppen, ga ik het weer voor mezelf houden in plaats van dat ik het uitspreek. En ik heb nu ervaren dat kracht van het uitspreken alles is. En dat is ook de reden waarvoor ik toen die tijd heb gezegd van ja, ik wil in ieder geval het gesprek aangaan. En het hoeft niet vanuit mijn kant te komen, absoluut niet. Al zit ik alleen maar en hoor ik het alleen maar aan. De frustratie en misschien doe ik het ook wel om mezelf misschien een beetje te straffen. Om de pijn en verdriet die ik die mensen heb aangedaan en dat kindje heb aangedaan. Om die confrontatie juist niet uit de weg te gaan, maar juist van hun te horen wat het met hun heeft gedaan. En nogmaals, niet om het goed te praten, maar misschien ook wel een beetje, wat ik al aangaf, om mezelf een beetje te straffen, dat ik denk van nee, ik verdien dat. Ik moet voor mezelf die confrontatie aangaan en met eigen ogen zien wat het met die mensen heb gedaan. Want ja, ik kan nog wel 10.000 keer sorry zeggen of het spijt me, maar wat maken die woorden goed?
Ja, want stel dat ze dit filmpje zien, slachtoffers van jou, wat zou je dan willen zeggen?
Ja, dat vind ik dus lastig, want wat ga je zeggen? Ga ik zeggen, ja, het spijt me voor wat ik heb gedaan. Daar komt hun leven niet meer mee terug. En hun toekomstperspectief ook niet. Dus ik denk niet dat ik zou niet eens de juiste woorden, denk ik, weten. Want ik vind het onterecht en te min om te zeggen, sorry, het spijt me. Ik had het niet moeten doen. Dat zijn standaard woorden. Maar wat schiet ik daarmee op? Die mensen krijgen hun leven daar niet mee terug. En ik ben daar wel verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid zal ik altijd met me meedragen. Dus ik denk dat er geen woorden zijn om hun het gevoel te geven, denk ik, van het is niet goed wat ik heb gedaan. Want mijn schade die ik daaraan over heb gehouden is vele malen minder dan die hun hebben opgelopen. En daar zou ik mee moeten dealen. En wat ik al aangaf, ik denk dat het alleen maar het luisteren zal zijn. Omdat ik op een of andere manier ook een stukje wil bijdragen aan hun herstel. Niet voor mezelf.
Ja.
Ik denk dat dat het is. Ik denk niet eens dat ik het... En dat klinkt misschien heel lullig en heel hard, maar niet eens voor mezelf zou doen. Omdat ik verdien het om met die pijn en die verdriet en die ellende de rest van mijn leven mee te lopen. Ik vind dat ik dat verdien. Alleen hun verdienen dat niet. Ik heb toen bepaalde keuzes gemaakt om mensen ergens op af te sturen wat ik nooit had moeten doen. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus ik verdien het om de rest van mijn leven daar de consequenties van te dragen. En die draag ik. Want ik ben mans genoeg geweest om bepaalde verkeerde keuzes te maken toen die tijd. Moet ik ook mans genoeg zijn om mijn straf te accepteren. En mijn straf is pas begonnen na mijn detentie. Na mijn veranderingsproces dat ik wel weet van, oh, maar het kan toch anders. En ik wil gewoon een luisterend oor zijn voor hun.
Ja.
Dat zou ik willen. Dat is het enige wat ik ook, denk ik, naar mijn idee zou kunnen doen. En dan meer voor hun herstel, niet die voor mezelf.
Ja. Ja, ik wil straks nog even hebben over hoe je na detentieperiode, zeg maar, een heel ander leven bent ingegaan. Stel dat andere slachtoffers, dit filmpje zien en met jou in gesprek zouden willen. Zou je daarvoor openstaan?
100%. 100%. Wat ik net al gaf, dat is denk ik het minste wat ik kan doen. Ik kan echt niet goed praten of het terugdraaien wat ik heb gedaan. Alleen ja, als ze met mij in gesprek zouden willen gaan, ik zal er absoluut open voor staan. En nogmaals, niet voor mezelf. Maar puur voor het herstel van hun, omdat ik ook weet dat hun misschien wel bepaalde dingen nodig hebben voor hun herstel die ik ze kan geven. En niet iemand anders, juist omdat ik degene ben die daar verantwoordelijk voor is.
Ja, hey, en eigenlijk, je hebt aanbiedingen gehad, zeg maar uitnodigingen bij talkshows. Mensen wilden jou interviewen. En jij zei tegen mij, ik wil eigenlijk niet in de media met mijn verhaal. Waarom is dat? Kun je dat uitleggen?
Ja, omdat ik sinds dat ik die omschakeling heb gemaakt, die negatieve gedachten voor mezelf heb om kunnen buigen naar positieve met de juiste hulp, vind ik het niet kunnen En vind ik het respectloos om... Ja, het gaat nu goed met me. Ja, en ik heb mooie momenten mogen ervaren. En ja, ik heb succesverhalen. En ik krijg elke dag weer naar me over... Roy, wat jij voor elkaar hebt gekregen de afgelopen 4 jaar... dat zien we bijna niet. Ben ik daar trots op? Ja, absoluut. Maar is het dan... Is het normaal om dan op de Nederlandse televisie... of op een platform waar een groot bereik is... om daar dan met mij succes die ik de afgelopen 4 jaar heb mogen ervaren... dan te gaan pronken, terwijl er slachtoffers zijn... die dat misschien mogelijk kunnen zien. En mij daar dan zo gelukkig zien... terwijl hun hele leven, waar ik verantwoordelijk voor ben, verwoest heb. Ik vind dat niet kunnen. En daar baseer ik ook altijd mijn keuzes en mijn beslissingen op. Altijd met de slachtoffers in het achterhoofd. Met elke keuze, elke beslissing die ik maak. En dat is ook met dat soort dingen. Ja, nogmaals, het gaat goed met me. Ja, ik heb mooie dingen mogen ervaren. Ja, ik heb mooie kansen, heb ik gekregen. En ik heb de juiste mensen om me heen. Maar dat neemt niet weg voor alles wat ik heb gedaan.
Ja. Hey, ik wil het ook nog even hebben over inderdaad hoe je hoe het nu met je gaat. Want je kwam de PI uit en hoe ging dat toen?
Hoe ging dat toen? Ik kwam de PI uit en dan heb je wel allemaal gedachten dat je bij jezelf... Hey, ze zeggen wel eens in de gevangenissen, hebben ze zo uitspraak... dat als ze dan na jaren buiten komen, dat ze dan zeggen van... maar als ik buiten ben, dan ga ik daar naar een restaurant... of ga ik naar KFC of ik ga lekker eten, wat je jarenlang niet hebt gegeten. Die uitspraak heb ik ook gedaan, maar dat was niks was er van waar. Ik kwam buiten en ik had het behoorlijk benauwd. En ik liep de poort door en het leek alsof al die auto's op me afkwamen. En die gevoel van druk... wist ik niet hoe ik daarmee om moest gaan, waardoor ik heel erg stil was. Me geen houding wist te geven. En mijn senior case manager die ik had in mijn enkelbandperiode... die heeft mij toen een coach toegewezen. Die ook in mijn soort van mijn schoenen heeft gelopen. Waardoor we dus raakvlakken hadden. En hij is met mij aan de slag gegaan om mij deze kant van het leven mee te geven. En ook de positieve gedachten die er mogen zijn. En hij heeft mij daar de handvaten en de tools voor meegegeven. En heeft mij kansen gegeven om uiteindelijk met hem mee te kunnen gaan... naar sprekersessies bijvoorbeeld, om mijn verhaal te vertellen. En ik heb dat met beide handen aangepakt. En dat heeft mij uiteindelijk gevormd, juist dat ik overal mee kon. Heeft mij gevormd tot de professional die ik nu ben.
Je werkt nu met jongeren die misschien wel dreigen een verkeerde kant op te gaan. Maar je werkt ook met gedetineerden, met ex-gedetineerden. Met professionals die deze doelgroepen begeleiden. Wat geef je hen mee als boodschap? Wat vind jij belangrijk?
Ik denk dat ik voor allebei, zowel voor de professionals... als voor de jongeren en de specifieke doelgroepen die ik begeleid... heb ik twee levenslijnen eigenlijk. En voor de professionals is dat... zie de mens als mens, kijk en handel daarnaar. Er zit veel meer... Iedereen heeft een verhaal. En er zit veel meer achter de daad die iemand heeft gepleegd... dan alleen maar de daad zelf. En dat kan je alleen maar doorzien... door middel van de mens als mens te zien daar... zo naar te kijken en naar te handelen. Dus dat voor de professionals. Voor de specifieke doelgroepen, zoals, hoe ze dat noemen, probleemjongeren. Ik vind dat nogal wat, maar goed, dat is een ander dingetje. Of voor gedetineerden of ex-gedetineerden. Kracht van het uitspreken is denk ik het allerbelangrijkste. Het is geen no-go om over je gevoelens te praten tegenover de juiste mensen. Dat zeg ik er wel bij. Maar de juiste mensen zijn er. Alleen de meesten die kennen ze niet. Terwijl ze er wel zijn, omdat ze er niet bewust van zijn. En ik denk dat ik het levende bewijs ben dat op het moment dat je... kracht van het uitspreken die zin altijd in je achterhoofd houdt. Met, in mijn geval, zakelijk gezien met de jongeren en de doelgroepen die ik begeleid. Dan dan denk ik dat je heel ver kan komen. En dan ga je leren om je masker af te zetten. En dan ga je leren hoe het is om succesmomentjes te ervaren. En dat het helemaal niet verkeerd is om uit te spreken dat je een keer een klote dag hebt. Waarvoor houden we dat in ons? Waarom? Het hoeft niet. Iedereen heeft een klote dag. In de basis zijn we allemaal gelijk. Alleen we moeten het wel uitspreken. En dan gaan andere mensen je kunnen begrijpen en ga je de juiste hulp kunnen krijgen.
En hoe sta je dan tegenover wat Perspectief Herstelmiddeling doet? Dus contact tussen daders en slachtoffers begeleiden. Hoe sta jij daar tegenover?
Ja, ik sta er 100% ook achter. Omdat ik heb zelf die kans niet gekregen om met mijn slachtoffers in gesprek te gaan. En die blijf ik ook respecteren, zal ik altijd respecteren. Maar ik denk wel, wat ik ook eerder aangaf, dat het wel een heel mooi stukje verbinding is voor het herstel. En die verbindende factor kan zijn in iemands helingsproces of veranderingsproces. Want dat is het wel. De slachtoffers moeten helen van iets. En dat kan door middel van een gesprek. Maar een dader, die moet, denk ik, nou moet niet, moet is vind ik ook een gek woord, maar die kan wel aan zo'n gesprek iets hebben om uiteindelijk zijn veranderingsproces om niet meer diezelfde verkeerde keuzes te maken, om daar bewust van te worden. Dus ik denk dat het hartstikke goed is, het werk wat jullie leveren. En daar sta ik ook 100% achter. En daarvoor dat ik ook aangaf dat ik aan dit interview wilde meewerken. Omdat ik erachter sta. En niet om mezelf de hemel in te prijzen van hey, hoe goed het nou gaat, nogmaals, echt niet. Want dat zal ik nooit doen. Maar wel om te laten zien dat er ook wel licht is aan het einde van de tunnel. En dat het niet verkeerd is om te praten over je gevoelens of om je kwetsbaar op te stellen. Want het kan je veel verder brengen dan dat je heel gesloten gaat zijn en niks gaat zeggen.
Roy, tenslotte, je gaf al aan dat je twee geweldige kinderen hebt. Wat geef jij hen mee? Wat vind jij belangrijk?
Eigenlijk hetzelfde als wat ik ook de jongeren en de kinderen die ik begeleid altijd meegeef. En dat is het kracht van het uitspreken. Ga praten. Als ik kijk naar mijn jongste zoontje, die is ook een binnenvetter, is een kopie van mij. En die praat niet veel. En als er wat is, dan zie je het wel aan hem, maar hij praat niet. Wat er dan uiteindelijk voor zorgt dat hij ruzie krijgt op school, dat hij ruzie krijgt met mij, ruzie met zijn moeder, dat die boosheid in één keer eruit komt. Dus dat geef ik mijn kinderen ook altijd mee. Blijf praten. Blijf praten over je gevoelens, want dan kan je veel meer bereiken dan dat je niet praat. Dus het kracht van het uitspreken is denk ik een van de levenslessen die ik mijn kinderen altijd zou mee blijven geven. Omdat ik het levende bewijs ben dat als je dat doet, dat de hele wereld voor je open kan gaan. En ik gun mijn kinderen alles, de hele wereld. Dus ook dat ze zich kwetsbaar mogen opstellen tegenover de juiste mensen en ook die succesmomentjes mogen en kunnen ervaren.
Nou, dankjewel. Ik vind het ook heel bijzonder. Er zijn niet veel, zeg maar, hoe moet ik het noemen, daders, ex-daders, die zich hierover uitspreken en die hun verhaal doen. Dus ik ben heel erg dankbaar dat je dit verhaal
Jij bedankt voor de uitnodiging en dat ik deze kans ook weer vanuit jullie kreeg om dit op deze manier neer te zetten. En ik hoop dat mensen er wat aan hebben. En nogmaals, niet om mezelf de hemel in te prijzen hoe goed het nu met me gaat. Absoluut niet. Maar ik hoop wel dat ik ook bij daders of bij mensen, bij mannen, misschien ook wel vrouwen die een bepaald delict hebben gepleegd, dat juist omdat ik nu zo open ben, juist omdat we ook dit nu weer hebben neergezet, hoop ik dat ik zaadjes heb geplant bij anderen om ook die stap te zetten naar het herstel met slachtofferdaders. Dat hoop ik echt. En ik ben niet de enigste. Er zijn genoeg mannen en vrouwen zoals ik. Ik ben niet bijzonder, ik ben niet speciaal. Alleen ze hebben niet de juiste handvaten en tools om ook daadwerkelijk die stappen te kunnen zetten. En dat vind ik heel erg jammer. Maar zeker niet onmogelijk. En daar ben ik het levende bewijs van, denk ik.